Welkom bij een nieuwe aflevering van Compleet Denkers met als gast Gideon van Meijeren. Gideon is politicus in Nederland, sinds maart 21 lid van de Tweede Kamer. Sinds maart dit jaar gemeenteraadslid in Den Haag. En eerder dit jaar maakte hij een zeer sterke reportage op zoek naar de waarheid. Dag Gideon, normaal heet ik onze gast welkom, maar eigenlijk zijn we vandaag welkom bij jullie hier in Nederland, in Den Haag, in de Tweede Kamer, in het schitterende kantoor van jullie partijleider Thierry Baudet.
Klopt,
dus dank u wel dat wij hier mogen zijn.
Ja, van harte welkom. Het is geen mooi gebouw van de buitenkant. We zijn tijdelijk verhuisd naar een tijdelijke huisvesting vanwege een grote renovatie van het Binnenhof. Dus hopelijk kunnen we jullie ook nog een keer ontvangen in de mooiere gebouwen.
Okay.
Dit is een tijdelijk gebouw, maar we hebben er in ieder geval geprobeerd nog het beste van te maken door het op een leuke manier in te richten.
Hier, Nee, super. En jij bent bijna anderhalf jaar denk ik nu, parlementslid voor de Tweede Kamer.
Ja, klopt.
Dat is toch al... Je hebt toch al wel naam gemaakt, denk ik. Want ook in Vlaanderen, België, ben je redelijk bekend. Ben je daarvan bewust of niet?
Nou, ik krijg wel af en toe ook leuke reacties uit België.
Ja.
En ik hou me ook met name bezig met onderwerpen die natuurlijk ook grensoverschrijdend zijn.
Zeker, ja.
Dus leuk om te horen dat het ook gewaardeerd wordt in België. Ja. Want ik heb begrepen dat het... Ja, een echt geluid zoals wij dat brengen in België ook eigenlijk niet gehoord wordt.
Nee, in de politiek zeker niet. Heel veel mensen die, ik zal zeggen, kritisch zijn naar wat er allemaal zich afspeelt in de wereld vandaag, hebben ook een heel grote aversie van de politiek. En ik begrijp dat ook. Maar daarom kijk ik wel eigenlijk graag naar jullie hier in Nederland. Omdat ik denk dat het ook wel belangrijk is dat er vanuit de politiek gesproken wordt over... Ja, in wat voor een wereld we eigenlijk zijn terechtgekomen. Maar misschien moeten we daar zelfs even dieper op ingaan. Want ik zou eigenlijk willen teruggaan naar het moment. Eerst misschien, ik las gisteren op Wikipedia, dat is misschien stom. Ik wou een keer kijken van wat er over jou geschreven werd op Wikipedia. Wikipedia is soms handig. Vaak staat er natuurlijk ook... moet ik het zeggen... Wikipedia is niet echt vriendelijk voor mensen die kritisch zijn. Maar wat ik wel interessant vond, was ik zag dat wij een beetje een gedeelde achtergrond hadden. Je hebt de KMA gedaan en je bent nog een aantal jaren actief geweest als officier binnen de landmacht, als ik het goed begrepen heb.
Ik heb inderdaad eerst de KMA gedaan in Breda. Ja. En toen ben ik naar de landmacht gegaan, naar de verbindingsdienst.
Ja. En hoe kijk je daarop terug?
Ik heb een hele mooie tijd gehad, een hele waardevolle opleiding.
Ja. En heb je heel de KMA dan uitgedaan? Of was het een verkorte opleiding of zoiets?
Ja,
of?
Het was de opleiding kort model. Die duurt 1 jaar.
Okay, wow.
En die heb ik afgerond.
Ja.
En ik kijk terug op een mooie tijd. Het was een goede opleiding.
Ja, zeker.
Maar tegelijkertijd kreeg ik wel steeds meer bezwaren tegen de missies die Defensie uitvoert.
Ja. Heb je zelf missies kunnen doen of mogen doen?
Nee, ik ben zelf niet uitgezonden geweest. Toen ik paraat kwam, zoals dat genoemd wordt, toen werd eigenlijk net de missie in Afghanistan afgebroken.
Ja.
Dus toen in Nederland nog een kabinet opgevallen.
Ja.
En toen zijn alle troepen uit Nederland, vanuit Nederland uit Afghanistan teruggetrokken.
Ja. Ja. In welke periode was het dan?
Dit was 2010.
Ja.
Ja.
Want nadien is Nederland toch terug actief geworden in Afghanistan? Of ik ben nu fout in mijn hoofd?
Met een aantal hele kleine missies.
Ja, ja.
Maar de grote operatie die we hebben uitgevoerd, die werd in 2010 beëindigd.
Okay,
toen is er nog wel een keer een missie geweest om politieagenten op te leiden.
Ja. En nadien ben je nog verder gaan studeren dan, hè? Je hebt nog diploma rechten behaald nadat je militair bent geworden. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja. Ja. Toen ik Defensie verliet, toen was ik 22 en toen ben ik rechten gaan studeren in Nijmegen.
Oké.
Okay. Ja. Ja,
mooi. En dan ben je eigenlijk al in de Tweede Kamer vrij snel terechtgekomen, hè, na jouw studies.
Ja, na mijn rechtenstudie, toen ben ik eerst hier in Den Haag gaan werken op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als wetgevingsjurist. Dat werd ook gecombineerd met een opleiding hier in Den Haag aan de Academie voor Wetgeving.
Ja.
Daarna ben ik in de Tweede Kamer gaan werken, maar toen nog als ambtenaar. Ja. Ook weer als wetgevingsjurist. Dan schrijf je voor alle Kamerleden, ongeacht van welke politieke partij ze zijn, hun wetsvoorstellen. Zij komen met de ideeën en als ambtenaar zorg je politiek neutraal, dat het ook juridisch op de juiste manier wordt opgeschreven. En toen ben ik vanuit de ambtenarij naar Forum gegaan. Dat was november 2018.
Oké.
En toen is het voor mij echt begonnen.
Ja. Maar was het werk dan aangenaam dat je hier deed? Want waarschijnlijk was er wel nuttig om van alles bij te leren, vermoed ik, het werk dat je deed.
Het was zeker leerzaam en ook leuk. Ja. Ik hou van het recht. Ja. Ik vind het leuk om in een politieke omgeving te werken. Ja. Maar het is natuurlijk wel lastig als je zelf sterke politieke opvattingen hebt, om die niet tijdens je werk te kunnen uiten.
Ja.
En ik ben op een gegeven moment op de achtergrond ook al wat voor Forum gaan doen. Ja. En toen merkte ik dat ik dat met veel meer passie en toewijding kon doen.
Was dat toen omdat je toen opkeek naar Thierry? Of naar de standpunten in het algemeen van Forum voor Democratie? Of wat heeft jou eigenlijk toe gebracht om dan naar Forum voor Democratie te gaan? Want Forum voor Democratie, in België kennen we het iets minder natuurlijk als jullie in Nederland. Maar als ik me goed herinner, bestaat Forum voor Democratie sinds 2014. Of is dat gekomen na het referendum over de toetreding van Oekraïne, ben ik juist? Of?
Ja, Forum voor Democratie is al opgericht door Thierry Baudet als denktank.
Ja.
Terwijl hij nog bezig was met zijn PhD, omdat hij het heel belangrijk vond om mensen bij elkaar te brengen en te spreken over onze ideeën en opvattingen die eigenlijk nog niet of nauwelijks hoorbaar waren verder in het maatschappelijk debat. Toen een heel groot project waar Forum voor Democratie zich op gestort heeft, dat was inderdaad het Oekraïne-referendum. De hele campagne daarvoor getrokken, wat uiteindelijk ertoe geleid heeft dat een overgrote meerderheid van Nederland heeft gezegd, nee, wij willen geen associatieverdrag met Oekraïne.
Maar een heel grote overwinning was dan toch voor.
Een hele grote overwinning, heel goed, goede campagne gevoerd. Ja. Het debat op de juiste manier gevoerd en een duidelijke uitslag die helaas door de politiek volstrekt is genegeerd.
Ja. Ja.
En waar wij destijds voor waarschuwden, Baudet met name, dat zie je nu eigenlijk gebeuren, de spanningen en de oorlogen die hier nauw mee verwant zijn.
Zeker.
In 2016 heeft Baudet besloten om van Forum voor Democratie een politieke partij te maken.
Okay.
En tot die tijd kende ik Baudet uit de media. Ik was altijd al gefascineerd over zijn opvattingen. Ik vond dat hij een heel goed proefschrift heeft geschreven, wat ik met heel veel belangstelling heb gelezen.
Okay.
En ik hoefde dan ook niet lang over na te denken om lid te worden van de partij. Dus ik ben die eerste dag lid geworden. En toen,
in 16 al?
Dat was in 2016 al, ja. Okay.
Ja.
En toen wilde ik ook heel snel iets gaan doen.
Ja.
Omdat ik dacht, het is zo belangrijk dat dit initiatief nu succesvol wordt en dat het lukt om in de Kamer te komen. Wat een enorme drempel is om vanuit het niets de Kamer in te komen. Dat is nog bijna nooit partijen in het verleden gelukt. Vrijwel altijd waren dat afsplitsingen van andere partijen die al bekendheid hadden. Ja. Maar Baudet heeft dat helemaal op eigen kracht gedaan.
Want die eerste verkiezingen, die waren dan, waren er in 2016 of 2017 pas?
2017, maart 2017.
Want die waren vrij goed toch, hè, voor FVD toen?
Ja, het heeft in ieder geval alle verwachtingen overtroffen. Omdat we in één klap vanuit het niets van 0 naar 2 zetels gingen.
Ja, toch, ja, 2 zetels,
en die eerste drempel is het moeilijkst natuurlijk.
Zeker.
Vanaf dat moment heb je een voet tussen de deur. Ja. En toen kwamen Baudet en Theo Hiddema namens Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. En ik heb in de campagne meegeholpen door het coördineren van de campagne hier in Den Haag. Het helpen met de ondersteuningsverklaringen. Ik ging al veel naar events. Ik leerde Baudet en andere mensen binnen de partij steeds beter kennen. Toen ben ik in begin 2018, naar een winterschool gegaan. Forum voor Democratie organiseert namelijk regelmatig zomerscholen of winterscholen, waar je met een club jonge, enthousiaste, gemotiveerde mensen in een mooi kasteel zit, waar je met elkaar gaat spreken, cursussen volgt, workshops, ook leuke sociale bijeenkomsten.
Hm.
Daar heb ik Baudet nog beter leren kennen. En toen, een paar weken later, kreeg ik de vraag of ik voor de fractie zou willen werken als fractiemedewerker.
Ja. En je had natuurlijk die ervaring al, omdat je hier al een aantal jaren dan werkte als ambtenaar en als jurist ben je natuurlijk sterk in een aantal zaken. Maar dan ben je toch vrij snel eigenlijk zelf op de lijst beland. Want sinds 2019 zat je dan in de, in België is dat provincie, hier noem je dat staten.
Ja, de provinciale staten.
Provinciale staten.
Ja. Ja.
En daar was je vrij snel verkozen of?
Ja, dat ging eigenlijk sneller dan verwacht. Want op het moment dat de lijsten bekend werden gemaakt, toen had ik niet de ambitie om zelf op een verkiesbare plek te staan. Ik kwam uiteindelijk op plek 5 of 6, terwijl de verwachting op dat moment was dat we, als het mee zou zitten, 2 of 3 zetels zouden halen. Maar toen is het allemaal zo snel gegaan en hebben we zo'n goede campagne gevoerd dat we die verkiezingen gewonnen hebben. Dus we kwamen in Zuid-Holland in één klap als grootste fractie de Staten in met 11 van de 55 zetels. Wow. En toen kwam ik dus ook zelf voor het eerst op de voorgrond te staan in de lokale politiek.
En hoe voelde dat aan? Want dat was nooit jouw ambitie? Of blijkbaar, je wou precies meer op de achtergrond werken, als ik het goed begrepen heb. Of...
Ja, dat was altijd wel mijn intentie. Ik denk dat ik daar ook het beste in was op dat moment. Ja. De juristen zitten toch vaak op de achtergrond zaken uit te zoeken en te helpen bij voorbereidingen. Maar als ik zelf in één keer camera's op me af zag komen, dan dook ik snel weg. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet meer op het moment dat je zelf in de politiek zit. Dus het was wel onwennig in het begin. Maar tegelijkertijd merkte ik dat het me wel goed afging. Ja. En dat ik dat ook gelukkig met veel passie en toewijding kon doen.
Ja. Ja. En toen, we zullen dan even verder spoelen naar maart 2020. Opeens was er wereldwijd een gevaarlijk virus. Wat dacht jij toen in die eerste weken? Geloofde jij dat verhaal? Of wist jij direct van, hier klopt iets niet?
Nou, ik werd er wel door overvallen hoe snel in één keer de hele wereld op zijn kop stond over dat coronavirus. Ja. Er was heel veel onbekend. We kennen allemaal de beelden uit China waar je mensen in één keer dood neer zag vallen. Ja. En mannen met witte pakken die de hele straat schoonspoten. En er zou iemand een vleermuis gegeten hebben. Dus de eerste reactie was, denk ik, van iedereen, laat dat virus niet naar Nederland komen.
Ja.
En dus in eerste instantie ben ik wel meegegaan in die schrikreactie.
Tuurlijk.
Maar al wel heel snel, ik denk dat was misschien ook al bij maart of april, toen werd al heel gauw duidelijk dat het virus ten eerste helemaal niet zo gevaarlijk is als altijd werd voorgesteld.
Ja.
Ook feitelijk kreeg je in eerste instantie te horen dat ongeveer 3% eraan zou overlijden. Nou, dat werd op een gegeven moment constant naar beneden bijgesteld.
Ja.
En je merkt natuurlijk op een gegeven moment ook om je heen dat steeds meer mensen het coronavirus gehad hebben.
Ja.
Vaak zonder dat ze het zelf merkten, maar omdat ze zich verplicht hebben moeten laten testen. Of ze hadden hoogstens een snotneus.
Ja. En vanaf wanneer ben jij dan beginnen uit te spreken tegen de toch vrij strenge maatregelen die werden opgelegd? Was al van maart, april zelf dat je zei van oeh, die lockdown hier is niet nodig? Of kwam dat pas later?
Nou, persoonlijk heb ik me hier toen nog niet over uitgesproken, omdat het in de provincie geen onderwerp van gesprek was. En hier in de Kamer hadden we toen nog 2 zetels. Ik ben zelf een jaar later, in maart 2021, de Kamer ingekomen.
Ja.
En nou ja, ik heb in eerste instantie nog wel uit het voorzorgsbeginsel het idee gehad van oké, we weten niks over dit virus. Misschien is het heel gevaarlijk.
Ja.
Dus het kan geen kwaad om korte tijd wat maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Ja.
Maar het is een kwestie van weken geweest, doordat we allemaal wel zagen van hey, het is helemaal niet zo gevaarlijk. De maatregelen zijn niet effectief. En langzaamaan kwam ook steeds meer informatie bekend over gebeurtenissen die al plaatsvonden voordat het virus überhaupt uitbrak, die erop wijzen dat er al op voorhand over nagedacht werd. Oftewel dat het een geplande pandemie is geweest.
Ja. Want jullie zijn nog partijen buiten Forum voor Democratie die in de Kamer zich kritisch hebben uitgelaten over de maatregelen? Of waren jullie de enige?
We zijn eigenlijk de enige altijd geweest die zich fundamenteel tegen de maatregelen heeft uitgesproken. Natuurlijk heb je ook wel tussen andere partijen discussies over moeten we nou mondkapjes gaan verplichten of 1,5 meter houden of een coronatoegangsbewijs invoeren. Maar die fundamentele vraag, is er überhaupt wel sprake van een gevaarlijk virus? Dat is de vraag die wij als enige durven te stellen. Want ik denk dat het ook een kwestie is van durf. Omdat ze direct al gestrooid wordt met termen als complotdenkers, wappies. Waardoor veel partijen toch heel terughoudend zijn, omdat ze niet in die hoek gedrukt
worden. Wat
doet
dat met jou als ze jou beschuldigen van, of beschuldigen? Nee, als ze jou een complotdenker noemen, maakt jou dat boos? Of hoe reageer jij daarop?
Nou, ik voel geen boosheid op dat moment. ik zie het wel als een strategie die doelbewust wordt ingezet om tegenstanders van het beleid een bepaald stempel te kunnen geven en weg te drukken. Ja. Zeker als daar ook denigrerende aanduidingen als wappie voor gebruikt worden door bijvoorbeeld de minister-president hier in de Kamer, ook de toenmalig minister van Volksgezondheid, eigenlijk alsof het allemaal gestoorde idioten zijn. Ja. Met eigenlijk als enige reden dat zij twijfelen aan de intenties van het beleid. Ja. Want het is heel interessant, wanneer ben je nu eigenlijk een complotdenker? In de praktijk lijkt het er toch op dat je dat stempel opgedrukt krijgt als je niet blindelings vertrouwt in de goede bedoelingen van de overheid. Ja. En het komt de overheid natuurlijk heel goed uit om debatten dood te slaan. Mensen weg te zetten, niet meer met ze in discussie te hoeven gaan door ze gewoon met één stempel uit te sluiten. Jij bent een complotdenker, dus je bent gek, dus met jou gaan we niet in gesprek. Dus dat raakt mij verder niet, omdat ik het niet persoonlijk opvat. Ik denk juist dat het heel goed is in een democratie om de overheid te wantrouwen. Altijd op een gezonde manier. En tegelijkertijd, waar ik me wel heel veel zorgen over maak, dat is er op dit moment, dat er op dit moment ook stemmen opgaan om complottheorieën, wat dat dan ook maar mogen zijn, om die te verbieden. Zelfs hier in het parlement is een tijd geleden, een paar weken geleden inmiddels, Baudet het woord ontnomen en uitgesloten van verdere deelname aan het debat. Waarbij de voorzitter letterlijk zei, u verspreidt hier een complot over de minister van Financiën. En dat vind ik onacceptabel. Terwijl in een parlementaire democratie ieder debat volgens mij gebaat is bij een zo groot mogelijke hoeveelheid aan verschillende meningen, verschillende opvattingen. Die meningen moeten botsen met elkaar, zodat uiteindelijk de waarheid boven tafel komt. En als dan een voorzitter van het parlement zelf gaat beoordelen, nou ja, dit zie ik als een complottheorie en daarom mag dat hier niet geuit worden. Dat is een heel groot gevaar voor de democratie.
Ja, of waar ging het dan juist? Tijdens dat debat ging dat over de... Of waar ging het juist toen?
Het was tijdens de algemene politieke beschouwingen. En Baudet die maakte een opmerking over het opleidingsinstituut waar mevrouw Kaag heeft gestudeerd. Ja. Wat feitelijk zo is. En merkte daarbij op dat dit opleidingsinstituut ook wel Spy College genoemd werd. Ja. Omdat de Britse geheime diensten daar heel veel mensen recruteerden. Ja.
En toen zijn de ministers buiten gestapt, denk ik. Hè? Was dat debat? Ja, hè?
Klopt. Ja, ja, een unicum in de parlementaire geschiedenis. Nooit eerder vertoond. Ook totaal respectloos en schaamteloos. Het druist eigenlijk ook in tegen de grondwet. De Kamer moet de regering controleren. De regering moet verantwoording afleggen. En daarom moet er ook altijd iemand van het kabinet aanwezig zijn bij de debatten. De Kamer is in debat met het kabinet. En als dan leden van het kabinet, het voltallige kabinet in dit geval, opstapt, wegloopt en zegt, naar jullie gaan we niet meer luisteren. Ja, dat druist in tegen dat hele beginsel van verantwoording afleggen.
Ik zag toen Geert Wilders wel reageren en jullie verdedigen, of Thierry verdedigen. Klopt dat?
Ja, er zijn een aantal partijen die heel terecht hebben opgemaakt van ja, wat u ook van deze mening vindt. Het is een mening van een gekozen volksvertegenwoordiger. En die moet hier gewoon geuit kunnen worden. En dat de voorzitter besloot om maar even te gaan schorsen voor de dinerpauze toen het kabinet wegliep, in plaats van zei van, hé, wacht eens even, zitten blijven. Ja. Daar is gelukkig wel ook van andere partijen kritiek op gekomen. Ja.
En heb je dan schrik dat dat ooit echt zou verboden worden? Of...
Helaas zien we wel een trend, niet alleen hier in het parlement, maar ook daarbuiten. En in de hele westerse wereld, dat zal in België niet anders zijn, dat er steeds meer een strijd wordt gevoerd tegen wat dan desinformatie wordt genoemd. En je krijgt dan dus het gevaar dat de overheid gaat bepalen wat waar is en wat niet waar is. En daar vervolgens de gevolgen aan verbindt dat wat in de ogen van de overheid niet waar is, niet gezegd mag worden.
1984.
Terwijl we in alle generaties, in alle tijdperken voorbeelden zien van meningen die op een bepaald moment door iedereen omarmd werden als de absolute waarheid. En later toch onjuist bleken te zijn. En daar kom je alleen maar achter door het debat met elkaar aan te gaan. En dat op dit moment zo onder druk staat, ja, dat is een heel groot gevaar voor onze democratie. Voor zover daar überhaupt nog sprake van is, moet ik er eigenlijk altijd bij zeggen.
Ja. En waarom zeg je die laatste zin?
Nou, omdat ik wel steeds sterker van overtuigd ben dat van een democratie in Nederland al een tijdje geen sprake meer is. Ja, wat is een democratie? Van oudsher toch de klassieke democratieopvatting, dat de macht ligt bij het volk. Oh. Demos, kratos. En als je dan ziet dat hier uitslagen van referenda genegeerd worden, dat de meest verstrekkende wet en regelgeving die in Nederland geldt helemaal niet meer gemaakt wordt hier door de volksvertegenwoordiging, maar door bureaucraten uit Brussel. Ja, die zitten in Brussel, maar er zijn ook afkomstig uit Roemenië, Hongarije, die vergaande wetgeving over ons uitgooien. Oh. Dan kun je toch wel heel sterk je gaan afvragen, leven we nog in een democratie? En dat hangt ook weer samen met die strijd tegen de vrijheid van meningsuiting. Oh. Want dat er in Nederland een parlement is en dat Nederlanders iedere 4 jaar een stem mogen uitbrengen, dat is voor heel veel mensen voldoende om de conclusie te trekken, dus we leven in een democratie. Maar als je in de periode voorafgaand aan verkiezingen geen toegang hebt tot alle informatie die belangrijk is voor mensen om hun stem te kunnen bepalen, dan kan daarmee een democratie al niet meer functioneren. En dat is wat we op dit moment zien. De hele NPO in Nederland is dat de publieke omroep. Daar worden wij geboycott. Dus de FVD-kiezers die mogen wel belasting betalen, maar ons geluid mag niet gehoord worden. Sinds kort zit er een nieuwe omroep, Ongehoord Nederland, die wel ook meer omstreden opvattingen durft te poneren. En dan zie je ook direct hoeveel daarop gereageerd wordt en dat er gelijk stemmen opgaan om zo'n omroep weer te verbieden. Oh. Allemaal omdat de meningen heel veel anderen niet aanstaan.
Want het werkt blijkbaar wel. Ik was vorige week in Amsterdam. Ik sprak met een dame die eigenlijk op mijn golflengte zat, denk, of mag ik zelf zeggen onze golflengte, denk ik, over het corona-gebeuren, over wat er, in wat voor een wereld we eigenlijk terecht zijn gekomen. En ik zei van, ik ga volgende week naar Den Haag en ik ga spreken met Gideon van Forum voor Democratie. Ze kenden u niet. Ik dacht van, en ze zei van, oei, Forum voor Democratie, daar mag je zeker niet mee gaan spreken. En ik dacht van, terwijl, voor mij was dat raar om te merken, want ze deelde wel de visie op bijna alles. Hè? En toch vond ze jullie gevaarlijk. Dus ik maakte dan de link in mijn hoofd van, waarschijnlijk zal de canceling in de media echt wel redelijk goed werken. Want op gebied van haar uitspraken, haar denken, zou die heel goed moeten passen, denk ik, bij het verhaal dat jullie al 1,5 jaar brengen.
Ja.
Maar ik heb de indruk dat de gemiddelde Nederlander het gewoon niet te horen krijgt. En het enige wat ze van jullie horen is gewoon, bijna zever of leugens. Of ze hameren op hoe extremistisch jullie zijn. Terwijl, ik probeer jullie ook wel wat te volgen, omdat ik jullie echt moedig vind. Jullie brengen volgens mij, of jullie gaan proberen op zoek te gaan naar de waarheid. Niemand weet wat de waarheid is, maar we kunnen enkel maar proberen de waarheid aan het licht te brengen. Ik heb jou persoonlijk nog nooit iets extremistisch of fout horen zeggen. Maar toch vindt de media dat hier ook blijkbaar nodig om jullie zo voor te stellen. Maar het is wel kloten dat het wel lijkt te werken eigenlijk.
Ja, wij hebben gelukkig ook onze eigen kanalen via social media. Maar daar zie je nu ook de censuur al heel erg toenemen. Ja. Dus video's die wij gepost hebben waarin we kritiek uiten op het coronabeleid, die worden zo van YouTube verwijderd. En het heeft er ook al een paar keer toe geleid dat we een hele strike kregen. Dus dat je überhaupt niet meer kunt uitzenden. En verder merk je toch wel dat die gesubsidieerde staatsomroep nog ongelooflijk veel invloed en macht heeft. Wij kunnen een hele goede video posten en die wordt dan bijvoorbeeld 500.000 of 1 miljoen keer bekeken. Ja. Maar als je ziet dat er iedere avond in al die programma's, en het begint om 6 uur met 1 Vandaag en dan het Journaal en dan nog om 19:30 een praatprogramma en 's avonds nog, waar je maar 1 geluid constant te horen krijgt. Ja. Dan is dat toch een effectieve manier van indoctrinatie. Absoluut. Zeker ook, wat ik heel begrijpelijk vind, dat heel veel mensen ook helemaal niet de tijd en interesse hebben om ook nog eens uren naar podcasts te luisteren en zelf veel onderzoek te doen. De meeste mensen zijn bezig om hun baan te houden, een gezin te onderhouden. En veel denken dan toch van ja, ik kijk s'avonds nog wel even naar het 8-uur-journaal. Dan blijf ik een beetje op de hoogte van wat er speelt. Ja. Terwijl je dan zo'n verkeerd beeld krijgt. Mm-hmm. Een heel duidelijk voorbeeld over wat je net noemde. Die leugens die in de media verspreid worden. En dat je zei dat je mij nooit iets extremistisch hebt horen zeggen.
Ja.
Een interessante anekdote daarbij is dat een tijd geleden in een debat een politica van Volt, mevrouw Gundogan, aangaf dat zij veel vervelende mailtjes ontvangt in haar inbox, maar dat dat haar er niet van zal weerhouden om haar standpunten te blijven uitdragen. Nou, dat was op een dag dat er in Nederland werd opgeroepen om alle parlementsleden te e-mailen om ze te zeggen dat ze niet voor de coronapas moesten gaan stemmen. Dus in die context heb ik die opmerking van mevrouw Gundogan ook opgevat. En ze zei, de mails komen met name vanuit FVD. Dus ik ben toen naar de interruptiemicrofoon gelopen en heb gezegd van ja, ik ben juist heel trots op onze achterban dat ze alles op alles zetten om mevrouw Gundogan ervan te overtuigen haar beleid aan te passen.
Ja.
Toen daarna liep er een ander parlementariër van DENK, de heer Koeze, naar de interruptiemicrofoon en die zei, als er ook bedreigende mails gestuurd worden, dan neem ik daar afstand van. Maar mevrouw Gundogan had het zelf nog helemaal niet gehad over bedreigende of intimiderende of strafbare mails. Ze had het over vervelende mailtjes.
Ja.
Vervolgens is in een programma op 1 in Nederland, wordt vaak 2 miljoen, door 2 miljoen mensen bekeken en dan nog herhaald natuurlijk, werd hierin zodanig geknipt en geplakt dat het leek alsof eerst de heer Koezu van DENK naar de interruptiemicrofoon ging om afstand te nemen van bedreigende mails en dat ik pas daarna naar de interruptiemicrofoon ging om te zeggen, ik ben enorm trots op onze achterban, waardoor het lijkt alsof ik dat in de context van bedreiging of intimidatie heb gezegd. Toen ik overdag vernam dat daar die avond bij Op 1 over gesproken zou worden, heb ik zelf al gezegd, nou, ik kom heel graag aan tafel zitten om uit te leggen dat er geen enkele sprake is van bedreiging. En toen hebben ze in die uitzending in het slot nog even gezegd, ja, we zijn niet op de uitnodiging ingegaan, we hebben hem niet uitgenodigd, want voor mensen die bedreigen of aanzetten tot bedreiging is aan deze tafel geen plaats. Ja. Dus je ziet, dit is echt een schoolvoorbeeld van trial by media.
Ja. Maar wordt daar niet kwaad van?
Dit is soms wel frustrerend. Zeker omdat dit media zijn die betaald worden door de belastingbetaler. En daadwerkelijk doelbewust desinformatie verspreiden. Want je kunt een fragment knippen. En natuurlijk moet je daar keuzes in maken. En kun je soms niet een geheel fragment van een kwartier in het geheel laten zien. Heel duidelijk. Maar als ze daadwerkelijk gaan knippen en plakken. Dan zijn ze zo willens en wetens doelbewust bezig om de werkelijkheid te verdraaien. Om maar iemand, een politieke tegenstander, het stempel van extremist of bedreiger te kunnen geven. Dat is pure karaktermoord. En ja, dat is soms wel heel frustrerend. Want hier geldt ook weer, wij kunnen dan ook wel weer een tweet plaatsen of iets toelichten op social media. Van hey, let op, hier wordt een onjuist beeld van de werkelijkheid weergegeven. Ja, wordt dan weer 300.000, 400.000 of 500.000 keer bekeken. Maar die grote, door de staat gefinancierde media, sterk, ja, die ongeveer 1 miljard per jaar te verdelen hebben, daar boksen wij natuurlijk nooit tegenop qua impact.
Ja. Wat ik altijd knap vind is hoe dat jij altijd heel kalm reageert. Want je wordt nogal, soms hard aangepakt wel in de Tweede Kamer. Met dwaze argumenten. En ik vind het heel sterk van jou dat je zo kalm kan blijven en heel gevat reageert. En ik denk dat ze daarom jou niet graag hebben, omdat je net zo kalm blijft en altijd met feiten blijft komen. En want ze noemen je dan, iedereen die kritisch is een complotdenker, maar bij mijn weten heb je nog nooit feiten aangehaald in de Tweede Kamer die niet zijn aangetoond. Klopt toch, hè?
Nee, dat klopt. Ik ben heel zorgvuldig in mijn manier van formuleren. En ik wil heel feitelijk blijven.
Ja.
En je ziet ook dat ik in de Tweede Kamer niet of nauwelijks word aangepakt op de inhoud.
Ja.
Maar dat het altijd gaat over de toon of een tweet van iemand anders waar je dan weer op moet reageren. Dus het gaat ook eigenlijk nooit over de inhoud. Dat vermijden ze. Die discussie willen ze helemaal niet aan. Omdat ze weten dat wij de feiten aan onze zijde hebben.
Ja.
Maar als ze af en toe ergens weer een fragmentje kunnen uit een context kunnen trekken om het weer over de toon van het debat te hebben, dan staan ze allemaal vooraan bij de interruptiemicrofoon.
Ja.
En zijn daar ook ongelooflijk selectief in. Want ik heb een keer het coronabeleid, in het bijzonder de invoering van de coronatoegangspas, vergeleken met het uitsluiten van bevolkingsgroepen in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Door heel feitelijk op te merken van ja, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er weer een wet voorbereid op grond waarvan bevolkingsgroepen worden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Dan staan ze allemaal vooraan om te roepen dat je niks mag vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Terwijl wij aan de lopende band bestempeld worden met termen als fascist en nazi's en ook politici van andere partijen hebben in het verleden
het was
over
trouwens
het immigratiebeleid
ook een gezondheidspas,
gezet.
Hè, in aanloop van het wereld. De naam was bijna hetzelfde, het was ook een gezondheidspas. Dus,
Ja.
Sorry, ik heb je onderbroken.
Nee, maar het punt dat ik nog wilde maken, even nadenken.
Het was de aanloop van de Tweede Wereldoorlog. En dat...
Ja, dat het puur feitelijk is. Ja. En dat wij dat stempel ook constant opgedrukt krijgen. Ja. En dat ook ook Nederlandse politici, als bijvoorbeeld blijkt dat er iets niet goed gaat met de opvang van immigranten, dan staan ze vooraan om te zeggen, het lijkt weer op de Tweede Wereldoorlog. En politici die zeggen, de moslims zijn de nieuwe joden. Dat kan allemaal maar. En als wij een keer heel feitelijk een bepaalde parallel trekken, dan wordt daar heel selectief verontwaardigd op gereageerd. Ja. En dat zie je ook eigenlijk aan de lopende band. Ook als het aankomt op complottheorieën. Een paar maanden geleden is hier in de Tweede Kamer een motie ingediend om een formeel onderzoek te laten starten naar de vraag of wij als Forum voor Democratie door Rusland worden gefinancierd. De hele Kamer steunde dat onderzoek. Toen was er niemand die zei van, dit is een complottheorie, er zijn geen bewijzen voor. Totaal uit de lucht gegrepen. Alleen omdat wij de oorlog afkeuren, dat is tegenwoordig al heel extremistisch, kennelijk. Moeten we wel door Poetin betaald worden? Wordt dat nu onderzocht door de Algemene Rekenkamer? Ja, wij hebben ook gezegd, prima, als jullie dat willen onderzoeken, ga vooral jullie gang. Wij worden niet betaald vanuit Rusland. Maar ja, dat als wij vervolgens op basis van feiten bepaalde meningen uiten en die worden dan weggezet als complottheorie, terwijl ze zelf eigenlijk de aanhangers zijn van heel veel complottheorieën, wat dat dan ook maar mogen zijn.
Ja. Want jullie hebben de laatste maand ook wel heel mooie linken gelegd, denk ik, of linken aangetoond tussen het World Economic Forum en bepaalde Nederlandse politici. Kan je daar nog iets over zeggen? Ik heb jou leren kennen, ik denk dat dat vorige zomer was. En toen je Mark Rutte een beetje liggen had met de vraag te stellen van wat vind je van de Great Reset? Denk je dat de vraag was die je stelde? En dat je nadien kon aantonen met een mail dat er duidelijk wel banden waren.
Ja, wij hebben in eerste instantie via schriftelijke vragen alle informatie opgevraagd, alle overheidsdocumenten waarin gesproken werd over de Great Reset. En toen werden we overspoeld met zo'n stapel aan papierwerk. En dat ging al jaren terug. En wat mij toen opviel was dat er één kopje was overige documenten. Dat is dan vaak, daar zit vaak de meest spraakmakende berichtgeving in die ze juist willen verstoppen. En toen kwam ik in één keer een brief tegen van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab. Een persoonlijke brief waarin hij Klaus Schwab bedankt voor het toezenden van het boek The Great Reset. En daar ook vervolgens een waardeoordeel aan hechten. Namelijk, hij zei, dit is een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. En toen heb ik eerst gewoon heel neutraal de vraag gesteld, kent u dat boek en hoe beoordeelt u de inhoud van dat boek? Nou, toen was Rutte de eerste die zei, ik ken dat boek helemaal niet. En de heer Van Meijer moet niet zoveel met complottheorieën bezig zijn. Want ik kijk ook al die filmpjes over 9-11, haalde die er in één keer bij. Maar het is vaak toch een complottheorie. En toen heb ik hem er inderdaad mee geconfronteerd van, ja, meneer Rutte, ik heb hier een brief in mijn hand van u, gericht aan de heer Schwab van een paar maanden geleden, waarin u hem gewoon bedankt voor dat boek. En toen zei de heer Rutte, ja, dat is gewoon een vriendelijk bedankje. Dat krijgt iedereen die mij een boek stuurt. Nou ja, ik ontvang ook wel eens boeken en stuur dan ook een vriendelijk bedankje. Maar ik ga geen oordeel hebben over de inhoud van een boek als ik het niet gelezen heb. En hij heeft, door te zeggen, een hoopvolle analyse voor een betere toekomst, de heer Schwab laten weten dat de heer Schwab kan rekenen op de steun van Nederland bij het uitvoeren van die Great Reset agenda. Zonder dat daar in Nederland ooit een debat over gevoerd werd. Zonder dat de Kamer daar uit zichzelf over geïnformeerd werd. Dus we moeten heel erg speuren en graven naar al die documenten. En daar wordt dan vervolgens ook nog over gelogen. Dus dat doet natuurlijk ook al heel veel alarmbellen rinkelen. Want als dat World Economic Forum nou daadwerkelijk maar gewoon een praatclubje zou zijn waar niks spannends wordt besproken, dan hoeft dat ook niet allemaal zo geheimzinnig. En dan hoeft er ook niet over gelogen te worden. En dat hebben we op meer onderwerpen gezien. Dat Rutte in één keer in Davos zijn steun uitspreekt voor een plan van het World Economic Forum om de hele voedselvoorziening aan een grote transformatie te onderwerpen. Een wereldwijde voedseltransitie. Nou ja, geen woord daarover wordt aan de Kamer geïnformeerd. Daar moeten we zelf dus naar op zoek gaan. En een aantal maanden later zie je in één keer heel veel beleid vanuit de Nederlandse overheid om de boeren het land uit te jagen. Zogenaamd omdat we in één keer een heel groot stikstofprobleem zouden hebben. Terwijl de gevolgen van dat beleid allemaal precies in het straatje passen van die Great Reset, van die wereldwijde voedseltransitie. En ja, naar mijn mening, als een meerderheid van Nederland dat wil, als een meerderheid van Nederland zegt wij kunnen beter ons voedsel importeren uit andere landen en de grond in Nederland gebruiken voor woningen, zodat we naar 23 miljoen inwoners kunnen gaan. Ja, leg het voor aan de mensen en dan kunnen ze daar een keuze over maken, ja, of ze dat willen of niet. Maar wat je constant ziet gebeuren, zowel op het klimaatbeleid, het coronabeleid, het immigratiebeleid, het stikstofbeleid, al die zogenaamde crisis, zie je dat dat gecreëerde crisis zijn. Die constant tot gevolg hebben dat burgers, normale mensen, steeds meer geld kwijtraken, steeds armer worden, heel bang gemaakt worden. En dat die elite steeds meer macht krijgt, steeds meer controle, steeds meer geld. Dat is constant de uitkomst van al dat beleid. Ja. En daar willen wij de vinger op leggen, omdat we kunnen aantonen dat er een andere agenda schuilgaat achter die mooie woorden die in al die toelichtingen bij al die wetsvoorstellen staan.
Maar bij de boeren is het toch niet echt gelukt, hè? Want de minister van Landbouw is toch opgestapt, denk ik, in Nederland door het stikstofbeleid? Of is dat niet juist? Ja, wel, hè?
Nou, er is in ieder geval heel fel verzet ontstaan tegen het stikstofbeleid.
Ja. En het is toch wel teruggedraaid al, hè? Of nog niet helemaal?
Nou, nee, dat helaas nog niet. Okay. De plannen die zijn ongewijzigd. Op enig moment heeft de regering de hete angel uit het protest willen trekken door te zeggen van oké, we gaan weer om tafel. Ook met de boeren, want de boeren die waren nooit betrokken, helemaal niet gehoord. Maar al heel snel werd duidelijk dat aan de doelstellingen zelf, namelijk de halvering van de stikstofuitstoot in 2030, dat daar niet aan getornd zou mogen worden. Dus de boeren mogen wel meepraten, maar uiteindelijk niet meebeslissen. En de uitkomst van die hele gespreksrondes, die lag al vast. En nou ja, misschien hebben jullie het meegekregen, maar vorige week is dat advies van de commissie Remkes gepresenteerd. En inderdaad, hij heeft iedereen heel leuk gesproken, maandenlang aan het werk geweest, allemaal gespreksverslagen, maar onderaan de streep verandert er helemaal niets aan het beleid.
En dat wil concreet zeggen, hoeveel boeren moeten dan stoppen als de plannen worden bewaarheid?
Ja, dat is nog heel onduidelijk. Okay. Daar zijn wel kaartjes over naar buiten gebracht die ook heel veel onrust hebben veroorzaakt. Omdat er gebieden waren in Nederland waar in één keer uit voortkwam dat daar nagenoeg alle boeren zouden moeten verdwijnen. Hoeveel het er precies zouden zijn, dat is op dit moment niet duidelijk. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat er in Nederland al jarenlang een zogenaamde strijd om de ruimte gaande is. Je kunt met recht zeggen op dit moment dat Nederland vol is. Er zijn te weinig huizen voor de mensen die hier wonen. Het kabinet wil nog vele duizenden windturbines en zonnepaneelvelden in het land aanleggen. Daar is geen ruimte voor. Om ieder strookje grond dat vrijkomt wordt gevochten. En nou ja, de boeren die hebben in Nederland ongeveer 2/3 van alle grond in hun bezit. En daarom is het voor de overheid heel aantrekkelijk om ja, die boeren te dwingen om te stoppen en uit te kopen. Om die grond te gebruiken voor hun andere politieke agenda. Plus daarnaast, je ziet dat er ook partijen als de Partij voor de Dieren, die springen er natuurlijk meteen op. Die willen dat stikstofprobleem ook zo groot mogelijk maken, omdat zij willen dat er minder vlees gegeten wordt. En dat ze maken zich zorgen over dierenwelzijn. Terwijl wij daar heel eenvoudig tegen in kunnen brengen. Nou ja, als de boeren uit Nederland weggejaagd worden, dan gaan we ons vlees importeren uit andere landen waar het met de dierenwelzijnsnormen veel minder gesteld is.
Maar het positieve, dacht ik wel, maar ik zie het wel van Plafstad natuurlijk, hè, is dat er toch heel veel verzet was. En is het niet juist positief voor Nederland dat ze waarschijnlijk iets te snel willen gaan? En hebben ze zichzelf niet overschat met het stikstofprobleem? Want dat gaat er gaan toch duizenden boeren zijn die het nooit zullen tolereren.
Klopt, ja. Ja, dat zie ik wel op meerdere terreinen. Op een of andere manier is 2030 heilig voor de regering. En voor heel veel westerse overheden. Ze zeggen, we willen 1 miljoen woningen bouwen voor 2030. Ze willen de CO2-uitstoot verminderen. Met 90%, of nee, sorry, in 2030 met 50% ten aanzien van 1990. Alles is opgehangen aan die 2030-doelstellingen. En ik denk inderdaad dat ze te snel aan het gaan zijn. Ook op het gebied van het coronabeleid, maar het klimaatbeleid, het stikstofbeleid, waardoor nu steeds meer mensen in gaan zien van, hey, wat hier allemaal gaande is, dat klopt niet. En dat is toch vaak het eerste beginpunt bij mensen om zelf wat zich verder te gaan verdiepen in de, ook in andere opvattingen over het beleid. Oh. Dus niet alleen meer naar de mainstream media te kijken, maar ook naar andere geluiden. Er zijn tal van deskundigen die zich wel uitspreken. Oh. Dus dat is enerzijds wel veelbelovend, zou je kunnen zeggen. Dat wordt ook wel het accelerationisme genoemd, dat je eigenlijk wil, laat het allemaal maar sneller gaan, zodat meer mensen wakker worden. Maar tegelijkertijd, als je ziet hoeveel schade aan ons land wordt aangebracht, en hoe onze Nederlandse cultuur en identiteit vernietigd wordt, hoe ons landschap naar de Mallemoeren geholpen wordt, hoe onze hele Noordzee dadelijk volgebouwd wordt met nog vele duizenden megawindturbines. Ja, die schade is zo ongelooflijk groot, dat, dat het mij heel veel pijn doet om te zien wat er allemaal gebeurt. En ja, dat het verzet daardoor ook sneller toeneemt, dat is een voordeel. Maar onderaan de streep willen we natuurlijk allemaal dat het zo snel mogelijk stopt.
Nou, zeker. En dan kom ik al bij een volgend interessant thema, hè? De energiecrisis. Je hebt de windturbines aangehaald. De inflatie in Nederland is nog groter dan in België. Als ik het goed gelezen heb, vorige week zit je dan op 17%. Ja. En wij zitten op 12%, wat ook al dramatisch is. Wat is jouw analyse daar?
Ja, je ziet dat het narratief dat door de overheid nu alle huiskamers ingeslingerd wordt, dat is, het komt allemaal door Poetin, het komt allemaal door Rusland. Terwijl als je rustig naar de feiten kijkt, dan zie je dat die inflatie al veel langer gaande was, dat de stijging van de energieprijzen ook al veel langer aan de gang is. En dat is niet zo vreemd als je ziet hoeveel miljarden, honderden miljarden er in Nederland verspild worden. Als we efficiënte, goede energiebronnen gaan verbieden en we willen ons hele land in één keer van energie gaan voorzien door windturbines en zonnepanelen, wat in alle opzichten onhaalbaar is, onmogelijk.
Klopt.
Dan is het in lijn der verwachtingen die wij ook altijd hebben uitgesproken, dat daardoor energie onbetaalbaar zou gaan worden. Als je een gemiddeld kind op de middelbare school vraagt hoe wordt inflatie veroorzaakt, dan is vaak het eerste wat ze bij economieles leren, dat wordt veroorzaakt onder meer door geld bij te drukken. Dat hebben we natuurlijk ook massaal gezien de afgelopen jaren. Dus ik denk dat we hierna moeten kijken voor de oorzaken van die ongelooflijke inflatie en enorme stijging van energierekeningen.
Klopt, ja, dat ook. Ik vond het ook frappant om te zien dat, ook als ik me niet vergis, dat het gas nergens duurder is in Europa als in Nederland. Terwijl jullie een van de weinigen zijn die zelf ook gas hebben.
Ja.
En denk ook dat het probleem is dat prijzen voor elektriciteit binnen Europa sinds een jaar ongeveer verplicht gekoppeld worden aan de duurste vorm van energie, wat nu gas is. Hmm. En eigenlijk moet de energie niet zo duur zijn. En ik heb het gevoel dat die kunstmatig op Europees niveau hoog worden gehouden om net nog meer inflatie te krijgen. Want inderdaad, inflatie krijg je door massaal geld bijdrukken. Maar ik heb de indruk, maar ik kan me uiteraard vergissen, dat er nog meer wordt gepusht om hogere energieprijzen te hebben om effectief nog sneller die bepaalde agenda uit te... meer te pushen richting 2030. Want hoe armer mensen worden, hoe meer ze zullen roepen bijna voor een universal basic income te kunnen krijgen. Of zie je dat daar anders?
Je ziet in ieder geval wat jij terecht zegt. Energie hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Dat is ook zo. We hebben in Nederland een ongelooflijk grote gasvoorraad. Op dit moment zijn de gaskranen helemaal dichtgedraaid. Er zijn tal van goede energiebronnen voorhanden. We zouden kerncentrales kunnen bouwen. Maar ook is er nog meer dan voldoende fossiele energie voor heel veel jaren. Dat wordt allemaal verboden, waardoor die prijzen zo hoog worden. En ja, het blijft speculatief natuurlijk, maar je ziet wel dat het heel goed past in die agenda om mensen arm te maken. Mensen die arm zijn, die worden afhankelijk van de overheid. Er gaan nu ook stemmen op om inderdaad een basisinkomen in te voeren. We hebben nu al te maken met energieplafonds, waardoor mensen een normaal tarief betalen voor energie, zolang ze heel weinig gebruiken. Maar zodra ze wat meer gaan gebruiken, dan gaan ze de volle MEP betalen. Je ziet het ook op het gebied van het stikstofbeleid. Ja, voedselvoorziening is zo primair. En zolang mensen toegang hebben tot voedsel, omdat er in iedere dorp en iedere stad altijd boeren te vinden zijn, zijn ze veel minder makkelijk te manipuleren of afhankelijk te maken van de overheid. Dus waar wij voor waarschuwen, dat is dat er een totalitair systeem wordt opgetuigd. En kenmerkend daaraan is dat de staat totale controle wil hebben over alle aspecten van het leven. Voedsel, energie zijn daar natuurlijk wel de belangrijkste voor. Woningen natuurlijk. In Nederland een enorm woningtekort. Terwijl de grenzen wagenwijd blijven openstaan voor mensen uit Afrika en het Midden-Oosten, die hier ook met voorrang een woning krijgen. Dus het beleid is allemaal zo onuitlegbaar als je het rationeel en feitelijk beschouwt, dat er ook geen andere conclusie meer mogelijk is dan dat er een andere agenda achter schuil gaat. En als je dan ziet dat opmerkingen daarover ook gecensureerd worden, dat er over gelogen wordt, dat sterkt natuurlijk alleen maar mensen in die overtuiging.
Ja, maar er komen wel veel ballonnetjes uit Nederland eigenlijk. Hè. Ik herinner me ook zo, het was een medewerkster, denk ik, van Rabobank, die enkele weken, maanden geleden nog een oproep deed naar het CO2-budget.
Klopt, hè? Ja, dat was Barbara Baarsma, inderdaad betrokken bij de Rabobank. En het is ongelooflijk, maar het lijkt alsof alles wat wij hier voor waarschuwen en wat weggezet wordt als complottheorie en waar nooit sprake van zal zijn, 3, 4 of 5 maanden later in één keer toch ook daadwerkelijk voorgesteld wordt. En zo'n CO2-budget, dat zou natuurlijk een totalitaire staat geweldig uitkomen. Ja. Want alles wat wij doen in het dagelijks leven stoot CO2 uit vanaf het moment dat je 's ochtends een kopje koffie maakt, tot je rijdt naar je werk, als je thuiskomt wat je eet. Ja, als je kunt gaan bepalen waar mensen wel of niet CO2 aan mogen uitstoten, dan beheers je dus alle aspecten van het leven. Dus dit is iets waar wij absoluut tegen zijn en ook al heel lang voor waarschuwen.
En wat kunnen jullie dan doen of wat kunnen we doen? Politiek, 50% moet je halen om een meerderheid te hebben. Gaan we in Vlaanderen, België, Nederland dat kunnen tegenhouden? Zo'n dwaze maatregel. Want het probleem is effectief dat de meeste politici of degenen die het beleid bepalen toch in de zak lijken te zitten van die bepaalde elite, WEF of anderen die die agenda willen doordrukken. Wat kunnen we dat nog keren volgens jou? Of hoe kunnen we het keren?
Ja, het klinkt misschien vreemd om uit de mond van een politicus te horen, maar persoonlijk heb ik ook nog maar heel weinig vertrouwen in een louter politieke oplossing uit de situatie waar we nu in zitten. Zoals ik eigenlijk al aangaf, op papier zijn we een democratie, maar in de praktijk is het onmogelijk dat wij zo'n meerderheid zullen gaan behalen, juist omdat meningen gecensureerd zijn. We hebben in Nederland heel erg te maken ook met een partijkartel, waardoor andere geluiden ook weggedrukt worden. Wat je in de Verenigde Staten hebt gezien is dat als het er echt op aankomt, men er ook niet voor terugdeinst om te frauderen bij verkiezingen. Ja. Want die agenda is heilig voor ze en alles wat daaraan in de weg staat moet wijken.
En wat doen we dan wel?
Nou, dat is de vraag die mij ook al heel lang bezighoudt. En sommige mensen zeggen ook, als je zo weinig vertrouwen hebt in de democratie, waarom zit je dan in het parlement? En ik denk dat het goed is dat vanuit alle facetten van de maatschappij die aanval wordt geopend op het beleid en op die elite die die agenda uitvoert. Dat wij in de politiek daar maar een heel klein pionnetje in zijn. En dat hele grote schaakbord. Zeker als je het internationaal bekijkt. Heel veel mensen denken van, we zijn nu in de Tweede Kamer, het hart van de democratie. Dit is waar de macht over Nederland ligt. Maar de macht over Nederland ligt überhaupt niet in Nederland. Voor zover het al in Nederland ligt, moet je eerder naar de grote kantoren aan de Zuidas gaan kijken. Oh. Daarnaast natuurlijk die internationale gremia die hun agenda van bovenaf opleggen aan alle aangesloten landen die daar ook aan bijdragen. Maar wat ik wel zie en wat mij wel heel veel hoop geeft en vertrouwen, dat is dat de groep mensen die ziet wat er gaande is, met de dag groeit. Ja. Aan het begin van dat hele coronaschandaal zag je al wel dat er protest tegen ontstond. Maar dat waren toen vaak enkele tientallen demonstranten die je nog heel makkelijk kon wegzetten als idioten en wappies. Nou, dat werden op een gegeven moment honderden mensen, duizenden mensen. En we hebben inmiddels ook al massademonstraties gezien van tienduizenden mensen. Daar kun je op een gegeven moment toch niet zo makkelijk meer omheen, of die mensen zo makkelijk framen.
Ja, ik ga je even moeten tegenspreken, vrees ik. Allee, we hebben het in België ook gehad. Begin dit jaar, 23 januari, waren met 300.000 tot 500.000 mensen in Brussel. Ook veel Nederlanders trouwens. Maar eigenlijk heeft de politiek daar niks mee gedaan. Dat is, de media heeft dat belachelijk gemaakt door enkel in te zoomen op relletjes nadien.
Ja.
Die misschien ook, we weten de waarheid niet, maar het waren alleszins geen demonstranten die tegen de coronamaatregelen waren, die rellen gestart zijn. Blijkbaar maken zelfs 500.000 mensen geen indruk op de politiek. En dan vraag ik me toch af, van wat moeten we dan wel doen? Want als 3, 4, 500.000 mensen al niet volstaan om indruk te maken, dan weet ik niet wat er nog wel kan gebeuren, buiten misschien het politieke. Maar dan moet je natuurlijk ook wel die 50% halen, en die haal je inderdaad ook nooit. Hè. Maar het is wel belangrijk, en inderdaad, dat zeg je heel goed, elke dag zien meer mensen het. En ene keer als je de agenda ziet, wat er speelt, je kan het niet meer zien. En ik denk dat we daar vooral moeten inzetten, dat we elke dag meer mensen doen beseffen wat er eigenlijk werkelijk speelt.
Ja. Ja, tegelijkertijd, het is denk ik te makkelijk om te zeggen, dat protesteren heeft toch geen zin. Ik kan me wel voorstellen dat veel mensen dat zo ervaren. Omdat ze enerzijds massaal aan het demonstreren zijn en anderzijds zien van die agenda die wordt gewoon volledig doorgevoerd. We mogen tegelijkertijd niet vergeten dat wel, al is het in alle waarschijnlijkheid tijdelijk, wel de coronamaatregelen zijn afgeschaft afgelopen zomer. Ik ben er vrij zeker van dat als er nergens protest geweest zou zijn tegen dat coronatoegangsbewijs en iedereen zou maar de hele dag zonder enige vorm van protest die mondkapjes gaan dragen, dan zouden ze daar helemaal niet mee gestopt zijn.
Klopt.
En volgens mij zijn ze zo steeds aan het aanvoelen hoe ver ze kunnen gaan. Ja. We hebben het ook gezien bij de boerenprotesten. Maar wat ik wel merk is dat volgens mij zodra het protest te heftig wordt en te fel wordt, vergelijk het wel eens met een pan water die dreigt over te koken, waarna ze weer eventjes twee stapjes terug doen om weer even de hete angel eruit te trekken. Om dan vervolgens op het moment waarvan zij denken, het kan weer volop in te zetten, of er komt weer een andere zogenaamde crisis tussendoor. Maar wat je heel terecht zei, dat is, once you see it, you can't unsee it. Ja. Dus die mensen die het zien, zullen alleen maar meer mensen worden. Plus dat ik denk, wat wij hier in het parlement doen heeft al zodanig geen zin. De demonstraties hebben al zodanig geen zin. Eén alternatief nieuwsplatform zal het verschil niet maken. Een petitie niet, een paar rechtszaken niet.
Alles
samen zie je toch wel degelijk dat dat systeem dat zo sterk en machtig is, dat toch scheuren begint te vertonen. En dat is waar ik mijn hoop op inzet. Ik denk ook niet dat er uiteindelijk meer dan 50% van alle mensen nodig zijn om daadwerkelijk actief te participeren in het verzet. Ik denk dat als het over veel kleinere aantallen gaat, dat je daar al heel veel impact mee kunt maken.
Ja.
En ja, het is in het verleden, in de geschiedenis, vaker gebeurd natuurlijk dat regimes die zich echt tyranniek gingen gedragen, op enig moment toch ten val werden gebracht door de bevolking.
Ja.
Want wij hebben wel de aantallen uiteindelijk. En ik denk wel dat als die massa zo groot wordt en bij wijze van spreken echt omslaat in een revolutionaire beweging, die zich natuurlijk heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging, dan ga je 's middags om 1 uur naar een groot protestterrein en ga je om 4 uur weer naar huis. Maar een revolutionaire beweging waarbij het zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben, dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen, wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Waarbij helaas het verleden en tal van andere voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar vaak ook slachtoffers bij vallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Maar dat is wel waar ik op hoop uiteindelijk. Het wordt wel eens mooi een fluwele revolutie genoemd. Ja. Want als een substantieel deel van de bevolking er niet meer aan meedoet, ook onder het mom van burgerlijke ongehoorzaamheid, stop met mondkapjes dragen, stop met het gebruik van die QR-codes. Dan kan uiteindelijk dat niet meer structureel worden opgedrongen. Want dat overheidsapparaat lijkt heel sterk en machtig, maar ja, uiteindelijk merk je ook al dat toen er in Nederland werd opgeroepen tot massale burgerlijke ongehoorzaamheid, toen heeft de politie op een gegeven moment ook gewaarschuwd, wij kunnen hier niet meer goed tegen handhaven, want die groep wordt te groot.
Ja.
En dat gaat ten koste van andere handhavingscapaciteit. Dus ja, je ziet dat uiteindelijk de kracht van de massa toch wel heel groot is. Ja. En dat ik daarom het in ieder geval als een hele zinvolle tijdsbesteding zie, om ook vanuit hier, vanuit het parlement, in ieder geval ervoor te zorgen dat die groep mensen groter en groter en groter wordt. Daar zijn we mee bezig, daar zijn jullie mee bezig, daar zijn een tal van andere initiatieven mee bezig. Plus ook om die mensen allemaal zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.
Ja.
En daarom juich ik ook heel veel van die events toe, om juist mensen uit verschillende werelden die allemaal op hun eigen manier verzet voeren, met elkaar in contact te brengen, met elkaar te verbinden. Je ziet ook dat juist deze elementen door de overheid als eerste bestreden werden bij aanvang van het coronaschandaal. Mensen mochten niet meer samenkomen, werden uit elkaar gedreven, konden geen normaal contact meer hebben met elkaar door de mondkapjes, moesten bang zijn voor elkaar, we moesten elkaar wantrouwen, niet meer samenkomen. Kritische geluiden werden direct onderdrukt. Dus ja, je ziet waar zij het meest bang voor zijn, daar moeten wij het meest op inzetten. Dus ons blijven uitspreken. De kracht van de waarheid is uiteindelijk enorm en zal naar mijn oordeel, het klinkt misschien een beetje filosofisch, maar toch altijd een weg naar buiten vinden.
Ja.
En die groep mensen zo groot mogelijk maken en met elkaar verbinden. En ze zullen niet snel toegeven van, nou, we hebben nu gezien dat er een demonstratie was van 300, 400 of 500.000 man. En we gaan dat compleet negeren. En ze zullen ook niet zeggen, we hebben daarom besloten het beleid aan te passen. Ja. Maar ik ben er zeker van dat het wel indruk maakt en wel mensen aan het denken zet van, hoe ver kunnen we nog gaan?
Dat is waar. En dat was ook wel mooi, want ik heb begrepen dat je binnen een aantal weken ook naar België gaat komen, een lezing geven. Dat is wel mooi. En dat doe je dan in het kader van het verbinden.
Ja, ik ben uitgenodigd inderdaad om een lezing te komen geven in Vlaanderen.
Ja,
vond ik een grote eer, want ik ben me er niet heel erg van bewust in welke mate mensen in Vlaanderen überhaupt geïnteresseerd zijn in mij of in ons geluid. Maar ik denk wel dat het heel goed is om het geluid op zoveel mogelijk plekken te laten horen. En uiteindelijk is het ook zeker een internationale strijd. Dus ik denk dat het heel goed is. Daar zijn we ook als Forum voor Democratie heel hard op aan het inzetten. We hebben ook een neveninstelling, FVD International, die er juist op gericht is om die verschillende protestbewegingen in verschillende landen ook met elkaar te verbinden.
En dat is heel belangrijk.
Dit zou daar ook een heel klein stapje in kunnen zijn.
Ik denk dat in Vlaanderen kijken veel mensen op naar de politici, of, en jij zeker ook, van FVD, omdat jullie tenminste in de Kamer jullie waarheid kunnen brengen. En heel veel van de kritische mensen aanzien dat ook als waarheid. En daarom is het heel mooi dat je dan ook naar België of naar Vlaanderen komt, omdat dat... Hoe moet ik het zeggen? Als je met zoveel mensen samenkomt, je hebt daar ook een bepaalde... dat geeft mensen vertrouwen om zelf ook nadien te spreken. Dus het is heel belangrijk. En ik denk dat je dat inderdaad ook heel goed gezegd hebt, dat we moeten blijven spreken en verbinden, omdat het toch veel meer impact heeft dan we eigenlijk wel beseffen.
Ja, en wat ons denk ik ook uniek maakt, is dat wij in zekere zin ongrijpbaar zijn en oncontroleerbaar en onbeheersbaar. Want de zittende macht is sinds jaar en dag gewend dat zodra politici te kritisch worden of de echte waarheid gaan spreken, dat ze direct onschadelijk gemaakt worden door ze te framen, onder druk te zetten om excuses aan te bieden, te dreigen met een verbod op partijen. Waardoor heel veel politici, ook uit eigen belang vaak, gaan denken van laat ik dan toch maar mijn toon een beetje matigen. Dus het treedt al heel snel, ook sociaal, in sociale context, maar ook bij mensen op hun werkomgeving, hier in het parlement, op straat, zodra je een ander geluid laat horen, een soort mechanisme in werk om je bij te sturen en weer tussen de gebaande paden te krijgen. En wij laten ons daar totaal niet meer door sturen. Ja. En ik denk dat onze tegenstanders ook benauwd maakt. Want je ziet zelfs op momenten dat wij in de peilingen even wat minder staan, dat ze toch heel goed in de gaten houden waar wij mee bezig zijn. Elk woord nog onder een vergrootglas leggen. En die demoniseringscampagne die gaat op volle toeren verder.
En wie zijn eigenlijk de echte tegenstanders dan?
Onze tegenstanders, ja. Dat blijft natuurlijk lastig om helemaal je vinger achter te krijgen. Ik zie als een hele belangrijke spin in het web toch zeker het World Economic Forum. Omdat je ziet dat daar concrete plannen gemaakt worden voor een totale verandering van onze manier van leven. Klaus Schwab is bijzonder effectief in het bij elkaar brengen van heel veel machtige en invloedrijke politici, mensen uit het bedrijfsleven, leden van koninklijk huizen uit de media. Om daar voor een groot deel achter gesloten deuren over te spreken hoe dat geïmplementeerd moet worden. En je ziet direct daardoor ook dat tal van westerse leiders, of dat nou een Trudeau is of een Rutte of destijds Merkel, allemaal openlijk hun steun uitspreken voor die Great Reset plannen. Allemaal in mooie bewoordingen. Hè? We have to build back better. Waarvan iedereen inmiddels weet waar dat betrekking op heeft. Tegelijkertijd, dit is nog heel zichtbaar. Als je de vraag stelt, maar wie zit daar dan weer achter? Dan verlaat je toch wel echt het domein van de feiten en ga je speculeren. Waar niet per se iets mis mee is hoor. Ja. Ik denk dat de inlichtingendiensten, zoals ook de CIA, een hele belangrijke rol vervullen. De Bilderberg-conferenties, binnen de Verenigde Naties. Heel veel NGO's die ook massaal gesubsidieerd worden. Die agenda maximaal aan het pushen zijn. Dus zelf zie ik een soort netwerk van enkele duizenden mensen die deze plannen aan het uitvoeren zijn. En wie daar precies achter schuil gaan. Je hoort natuurlijk ook veel verhalen over bepaalde invloedrijke families die altijd op de achtergrond blijven. De Rothschilds, om even iets te noemen, die ook nog wel een hele dikke vinger in de pap hebben. Ja. Maar dat wordt wel heel moeilijk om daar feitelijke uitspraken over te doen. Ja.
Een ander thema waar jij over durft te spreken, wat niet altijd even makkelijk is, en ook in de Tweede Kamer trouwens, hè, zijn de verdwijningen van kinderen en kindermisbruiken. Ik denk dat dat in Vlaanderen iets minder gekend is. Kan je daar nog iets over zeggen? Misschien, hoe ben je daar ooit opgekomen? Want ik moet zeggen, meer dan een jaar geleden spraken mensen mij daar ook over aan. En ik zei ook van, allee, ga weg. Ik wil dat eigenlijk gewoon al niet horen.
Ja.
Maar je hebt het dan wel aangedurfd, blijkbaar, om jou daarin te verdiepen. Hoe is die reis, zeg maar, geweest?
Ja, dat is wel een goede vraag. Want mijn eerste reactie was eigenlijk vergelijkbaar als die van jou. dit is zo gruwelijk, hier willen we eigenlijk niets mee te maken hebben. Je wil het niet geloven. Mm-hmm. Want waar heb ik het dan over? Dat wordt satanisch ritueel misbruik genoemd. Dat is de meest afschuwelijke vorm van kindermisbruik die er maar bestaat. En als politieke partij krijgen wij al sinds jaar en dag veel informatie van mensen. En deze verhalen over satanisch misbruik vond ik vaak ook te gruwelijk om waar te kunnen zijn. Ja. Want het gaat dan echt om bijeenkomsten waar hooggeplaatste mensen in bepaalde gewaden rituelen uitvoeren. Waarbij kinderen op de meest gruwelijke manier worden gemarteld, verkracht of zelfs worden geofferd. Het is werkelijk met geen pen te beschrijven. Toen is er op enig moment in 2020 een uitzending geweest van een programma in Nederland, Argos. En zij hebben zelf een onderzoek gestart naar dit fenomeen. En in eerste instantie zou het onderzoek gaan over kindermisbruik in het algemeen. En ook de leden van de redactie die mails binnenkregen over vermeend satanisch misbruik hebben in eerste instantie gezegd van ja, dit kan eigenlijk niet, dit gaat te ver. Totdat zij er op een gegeven moment achter kwamen dat veel verschillende personen onafhankelijk van elkaar hun verhalen deelden met die onderzoekers, met hele opvallende overeenkomsten tussen over de plaatsen waar het zou plaatsvinden. Er werden concrete namen genoemd. Hele consistente verhalen, waardoor ze besloten hebben om toch hier nader onderzoek naar te doen, naar dit afschuwelijke fenomeen. En daarbij zijn een aantal feiten aan het licht gekomen. Wat al heel dubieus is, dat is dat er in Nederland enkele tientallen jaren geleden een bijzondere eenheid is gestart binnen de politie, de LEBZ. De Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken. En dat voor alle aangiftes die in Nederland op welk politiebureau dan ook gedaan werden van seksueel misbruik met satanische elementen erin, die mochten niet verder worden onderzocht. Die moesten eerst naar die bijzondere eenheid toe, zo'n landelijke eenheid. Die was opgericht om hooggeplaatste personen te beschermen tegen valse aangiftes. Dus het idee was, ja, je bent mensen zo aan het besmeuren met ernstige beschuldigingen. Dus voordat dat onderzocht wordt, moet het eerst langs een gespecialiseerde eenheid. Van de tientallen aangiftes die in de loop der jaren gedaan zijn, heeft dat nooit geleid tot ook maar één onderzoek. Altijd werd daarbij gezegd, de slachtoffers die hebben een persoonlijkheidsstoornis, waardoor ze bepaalde herinneringen gaan verzinnen. Ze werden eigenlijk allemaal neergezet als gekkies. Maar die onderzoekers van Argos die hebben aan het licht gebracht dat er ook forensisch bewijs aanwezig is. Wat die LEBZ altijd heeft genegeerd. Zo was er een meisje van 15. En zij had zelf aangegeven dat zij in haar jeugd was verkracht, zwanger is geraakt en is bevallen van een babytje. En dat babytje is sindsdien spoorloos. Nou, dat werd ook al snel naar het Rijk der Fabelen verwezen. Totdat een arts kon bevestigen dat zij inderdaad zwanger is geweest en is bevallen van een babytje. Terwijl niemand nog weet waar dat babytje is. Een andere arts, een gynaecoloog, die heeft verklaard dat zij glasscherven heeft aangetroffen in de vagina van een slachtoffer. En in ieder geval daarbij op sporen is gestuit die onmogelijk door het slachtoffer zelf kunnen zijn aangebracht. Oftewel, niemand kon er meer omheen dat dit afschuwelijke misbruik daadwerkelijk plaatsvindt. Maar op welke schaal, in welke omvang, welke aard precies, was nog volstrekt onduidelijk. Toen heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om dit onafhankelijk te laten onderzoeken. Niemand kon nog om die uitzending van Argos heen. Wat mij toen opviel, dat is dat dat onderzoek werd belegd bij het ministerie van Justitie. De minister van Justitie heeft die onderzoekscommissie in het leven geroepen, de voorzitter en alle leden benoemd en ook in een ministeriële regeling vastgelegd dat hij de totale controle heeft over dat onderzoek. Dus eerst moet er een onderzoeksopzet moet naar de minister. De minister is te alle tijden bevoegd om de voorzitter en de leden te schorsen of te ontslaan. De uitkomsten van het onderzoek moeten eerst langs de minister. En dat knelt heel erg, omdat juist veel slachtoffers ook hooggeplaatste ambtenaren binnen justitie beschuldigen. Oh. En die gaven ook aan, ja, wij gaan niet met deze commissie praten. Deze commissie kan onmogelijk onafhankelijk functioneren. Sterker nog, is formeel afhankelijk van justitie. Dus hier gaan wij niet aan meewerken. En toen heb ik besloten om hier toch in het debat volop in te zetten. Want dit is zo'n afschuwelijke manier van misbruik dat als dat ook maar ergens in Nederland voor zou komen, dan moet dat in ieder geval onafhankelijk worden onderzocht. En ja, dat dat niet gebeurt en dat daar vervolgens ook weer over wordt gelogen. Want de eerste reactie van de minister van Justitie was, ik heb helemaal niks te maken met die commissie. En als ik dan zo'n ministeriële regeling erbij pak, dan komt mondjesmaat, oh ja, maar dat is puur een formaliteit. Ja, als het puur een formaliteit is, u bent wel bevoegd om die commissie totaal te controleren. Dus kunnen we dan die commissie ergens anders onderbrengen? Want u zegt wel dat dit onafhankelijk gebeurt, maar het gaat er uiteindelijk volgens mij om of de slachtoffers zich veilig voelen om te spreken voor een commissie. Nou, hij heeft zich in alle mogelijke bochten gewrongen om maar dat onderzoek niet bij justitie weg te halen. Dus dat wordt op dit moment, as we speak, uitgevoerd door justitie. De uitkomsten worden in november verwacht. Dus ja, ik wacht er met veel belangstelling op. Maar het is nu eigenlijk al duidelijk dat het onderzoek in ieder geval niet onafhankelijk is. Waardoor ik daar al totaal geen vertrouwen in heb. Maar dit blijft wel onze totale aandacht hebben.
Wat ga je dan nadien daar nog mee doen? Want waarschijnlijk zal het een maat voor niks geweest zijn. Ga je dan zelf iets proberen nog met jullie partij? Getuigenissen zoeken of wat zijn jullie van plan?
Ja, wij zijn altijd op zoek naar creatieve manieren om ook hier inderdaad buiten die parlementaire weg toch invloed uit te kunnen oefenen. Dus daar onderscheidt onze partij zich ook heel erg in vergeleken met andere partijen. Wij organiseren constant events, we schrijven boeken, we maken documentaires. En ik heb eerder, toen de minister hier tegen mij loog over de gang van zaken bij vaccinatielocaties van de GGD, en toen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan en toen ben ik met een verborgen camera naar die locaties toegegaan. Toen konden we aantonen, kijk, er wordt hier wel degelijk in strijd met de wet gehandeld en er worden hier wel degelijk kinderen onder druk gezet om zich te laten prikken, terwijl duidelijk is dat de ouders daar geen toestemming voor hebben gegeven. En ja, ook dit wordt natuurlijk vervolgens door de media klein gehouden, door de minister ontkend en zo lijkt het van, nou, het heeft geen zin gehad, maar al met al, wat ik net ook al zei, zorgt het er wel voor dat steeds meer mensen zich er bewust van zijn wat er gaande is. En ook op dat dossier van het satanisch ritueel misbruik is dat ook opgevallen. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeiden, ja, ik dacht jarenlang dat dat gewoon totale onzin was. Dat dat nooit voor kan komen. Maar die hebben nu door die debatten, door het onderzoek dat wij hebben aangevraagd, door de manier waarop die minister begon te draaien en te zweten, die zien nu toch dat er iets niet klopt. En ik ben nog steeds in contact met een aantal GGZ-behandelaren die slachtoffers bijstaan. Ook contact gehad met slachtoffers zelf. Dus ja, dat dossier dat breidt zich steeds verder uit. En zodra wij iets zien waar we feitelijk wat mee kunnen, dan gaan we daar direct mee de aanval in.
Super. Ja. Weet je eigenlijk van banden met België of zo? Want ik zag vorige week op het Vlaamse nieuws nog, ik weet niet of het er met verband houdt, maar ik zag de naam van Marie Dutroux naar boven komen, die misschien eventueel zou kunnen gelinkt worden met een verdwijning in Nederland, 30 jaar geleden ongeveer. Ja. Heb je daar meer nieuws over? Of...
Over deze specifieke zaak van Dutroux? Ik heb het ook gelezen, dit bericht waar je het over hebt. Ja.
Of zat er helemaal los van?
Nou, dat zou ik niet direct willen zeggen. Omdat er ook wel al eerder geluiden waren van mensen die aangaven dat Dutroux ook banden had met hooggeplaatste ambtenaren, mensen uit machtige posities. Ja. En ik denk ook dat het inderdaad een grensoverschrijdend probleem is. Ja. En nou ja, ongeacht of je religieus bent of niet, en of ongeacht of je gelooft in God of in Satan, feit is dat, dat er mensen zijn die het satanisme aanhangen. Oh. En nou ja, we zien natuurlijk vaker bij mensen op hele machtige posities dat er ook toe leidt dat ze, ja, dat die macht corrumpeert, dat ze corrupt worden, steeds op zoek gaan naar meer en meer en meer macht. Het is nooit genoeg, meer geld, meer macht. En mensen die alles hebben, Die kunnen toch nog een ultieme vorm van macht vinden als je ongestraft kinderen kunt misbruiken. En daarnaast maakt het mensen ook ongelooflijk chantabel. Ik heb iemand gesproken. Ik heb het niet kunnen verifiëren, dus het is speculatief, zeg ik er gelijk bij. Mm-hmm. Maar zij geeft aan dat zij toen ze 14 was, te gast is geweest bij meerdere Bilderberg-conferenties. En daar de opdracht kreeg om in die lobby's en algemene ruimtes bepaalde mannen te verleiden. En ja, als mannen daarop ingaan en meegaan naar een kamer waar filmopnames gemaakt worden. Ja. En die mannen zijn in de veronderstelling dat ze met een meisje van 18 zijn, terwijl ze daadwerkelijk 14 is. Dan maakt dat zo'n persoon direct chantabel. Ja. En dus manipuleerbaar. Ja. En ja, ergens is het allemaal zo gruwelijk dat mensen willen niet geloven dat dit waar is. En dat heb ik jarenlang ook gezegd. Maar ik heb mijn lesje wel geleerd. Ja. Ik denk, ik weet nu dat er ook mensen zijn die machtig zijn, die niet het beste met ons voor hebben. Ja. En kwaadaardig kunnen zijn. Het is eigenlijk helemaal ook niet vreemd om te denken dat bij die Bilderberg-conferenties en in Davos, dat daar ook nagedacht wordt over de belangen van de elite zelf. Hoe zij hun macht kunnen behouden. Mensen die denken dat wij daar met elkaar zitten en zeggen, nou, hoe kunnen wij nou eens het beste voor de bevolking bewerkstelligen? En daarbij geen rekening houden met hun eigen machtspositie. Ja, dat is totaal naïef. Natuurlijk gaat de link naar satanisch ritueel misbruik wel een paar stappen verder. Maar ik weet zelf dat direct na de aanslagen op van 9-11, ik natuurlijk ook langs theorieën kwam van, oh, het is een inside job en de overheid zit hier zelf achter. En wat ik toen dacht was, ja, maar dat zou betekenen dat de overheid zelf duizenden burgers om het leven brengt voor een bepaald politiek doel. En nee, dat ging er bij mij gewoon niet in. Zo slecht kunnen mensen niet zijn. En inmiddels ben ik daar toch heel anders naar gaan kijken. En ik denk dat daarom voor mij de belangrijkste les is geweest om altijd met een open blik alles te blijven onderzoeken. En dat de waarheid helaas vaak veel bedroevender is dan veel mensen zich kunnen realiseren. En een bekende propagandatechniek is ook dat naarmate een leugen groter wordt, wordt het een effectievere leugen, omdat mensen zich dan niet meer kunnen voorstellen dat iemand zulke grote leugens verkondigt. Dus als een leugen zo groot is, dat mensen zich gewoon niet kunnen voorstellen dat iemand zo slecht zou zijn om zo'n leugen naar voren te brengen, dan ja, is dat vaak een hele effectieve leugen.
Ja. In België zien we dat die mensen zich vooral verbinden in loges, vrijmetselarij. Is dat in Nederland gelijkaardig? Zitten de toppolitici en rechters ook verbonden? Zijn die ook verbonden in vrijmetselarij, genootschappen, vernootschappen?
Ja, daar zijn zeker aanwijzingen voor. Een aantal draaien er ook niet omheen, op welk niveau dan ook. Maar ook hier geldt weer, ja, wat gebeurt er precies bij die vrijmetselarij? Als je gewoon op internet gaat kijken, dan lijkt het een genootschap van personen die de wereld een stukje beter willen maken. Ja. Maar uiteindelijk is het wel altijd heel risicovol als mensen met veel macht bij elkaar komen. Ja. Het hangt ook samen met een grondbeginsel van een parlementaire democratie, dat de machten gescheiden zijn. Ja. En als alle macht samenkomt in bepaalde gremia, of dat nou binnen de vrijmetselarij is of in internationale clubjes zoals het World Economic Forum of Bilderberg, dan levert dat een risico op dat die macht de handen ineens slaat en misbruik gaat maken van die macht. En ja, dat is wat er op dit moment naar mijn mening gebeurt.
Nou, maar ik denk dat ik op dezelfde golflengte zit. We hebben al een heel aantal zaken behandeld. Heel interessante zaken, denk ik. Is er nog iets dat jij zegt van, dat zou ik toch wel graag willen meegeven aan de Vlaamse kijkers dan? En of luisteraars?
Ja, het is eigenlijk wat ik al een aantal keren gezegd heb. We voeren deze strijd samen, met elkaar. Mm-hmm. Dus wacht niet totdat anderen in beweging komen. Dus ook als mensen tegen mij zeggen van... hey, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat we hier uitkomen? Zeg ik altijd, we doen het samen. Alleen dan kunnen we deze strijd gaan winnen. En iedereen kan daar ook aan bijdragen door zich te blijven uitspreken. Door weerstand te bieden tegen coronamaatregelen. Door niet te gehoorzamen aan die tyrannieke maatregelen. Door mensen met elkaar te verbinden. Door mensen die zelf niet mondig genoeg zijn of zich daar niet prettig bij voelen, die kunnen berichten van anderen delen. Maar iedereen kan hieraan bijdragen om die groep wakkeren, zoals het vaak genoemd wordt, zo groot mogelijk te maken en met elkaar in verbinding te brengen. En dan is het naar mijn stellige overtuiging een kwestie van tijd, totdat dat hele corrupte, verrotte systeem waar we nu mee te maken hebben in elkaar stort en we met elkaar een veel mooiere, prettigere samenleving kunnen gaan bouwen.
En eendracht maakt macht, hè?
Zo is het.
Wordt dat in Nederland ook gezegd?
Ja. Zeker, ja.
Nee, dan wil ik jou heel hard bedanken voor dit super aangename gesprek. Ik vind het ook super dat wij hier in Den Haag welkom waren. Ik hoop dat je de volgende weken, maanden en jaren vooral kan blijven doen wat je de laatste twee jaar toch al schitterend gedaan hebt. En ik denk ook dat we een keer moeten nadenken nadien van hoe er nog meer samenwerking kan zijn tussen Vlaanderen en Nederland. Want de tegenstand, hè, we mogen het zo wel noemen, hè, want wij zijn toch samen een beetje het verzet, denk ik, heeft veel geld, heeft veel macht. En ik denk dat die ook niet graag gaan zien dat er tussen verschillende landen echt wordt samengewerkt. Dus dat moeten we dat vooral waarschijnlijk gaan doen.
Absoluut, er is nog heel veel te winnen op dat gebied. Ja. Onze tegenstanders zijn al decennia bezig om alle instituties naar hun hand te zetten, de media te controleren. Ja. Wij hebben daar nog een hele lange weg in te gaan, maar ik zie wel dat er hele goede stappen gezet worden. Ja. En verder, jullie ook heel erg bedankt voor jullie komst. En laat het vooral weten als jullie nog een keer in de buurt zijn.
Ja, dat gaan we zeker doen.
Mooi.
Super. En ook jullie, beste kijkers, dank u wel om gekeken te hebben en of geluisterd te hebben. We zien jullie heel graag terug, bij een volgende aflevering. En vergeet zeker ook onze website www.compleetdenkers.be niet te gaan kijken, want daar vindt u alle andere afleveringen in onze toch wel al vrij mooie reeks. Dank u wel.